Vanuit Studio Bodegraaf is dit aflevering 47 van de Autorij Podcast. De Autorij Podcast is de talkshow over auto's. Autonieuws, actualiteit, alles over auto's en mobiliteit, direct of indirect verbonden met auto's. Normaal gesproken zit onze vaste host Jur Raadjes op deze plek, maar Jur is onlangs geopereerd aan zijn enkel en kan helaas niet aanwezig zijn. Bij deze wensen we Jur veel succes met zijn herstel en revalidatie. Maar ook aflevering 47 van deze Autorij Podcast is sowieso anders dan anders. Want voor deze gelegenheid, het is de laatste podcast van 2025. En toen dachten we van laten we er een mooie eindejaarspodcast van maken. Waarin we de belangrijkste nieuwtjes en gebeurtenissen van het afgelopen jaar bespreken. En dat doen we vandaag met z'n vieren. Want aan tafel zitten niemand minder dan Bart Oostvogels, Roland Tameling en Wim Otte.
Nou, wat een ensemble.
Welkom allemaal.
Ja, wel een
leuke samenstelling.
En meteen ook, misschien wel leuk voor de luisteraar om even een beetje een schetsje te maken van hoe wij hier erbij zitten. We hebben allemaal een speciale kersttrui aan.
Ja,
zeg maar, het is echt een foute kersttrui.
Een hele foute kersttrui. Ja.
Nou, dat doet gewoon pijn aan mijn ogen, om heel eerlijk te zijn.
Ja. Nou, dat is nu al genoeg voor een mooie uitzending. Nee, laten we het hebben over bijzondere dingen die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden. 2025 was toch wel weer een jaar waarin van alles gebeurde. Sowieso productniveau, maar ook de autobranche. Er is toch wel heel veel te vertellen. En we hebben ook de Autorij, Auto van het Jaar, verkiezing zojuist achter de rug. Of niet, Bart?
Klopt, helemaal inderdaad. Die hebben we inderdaad bekendgemaakt. Het was geen eenvoudige klus, moet ik zeggen. Want ja, Roland kan het ook wel beamen. We hebben heel erg veel auto's gereden dit jaar.
Ja.
Even gekeken trouwens op YouTube. 147 video's.
Ja, dat is echt bizar. Het is hebben drukker dan ooit.
Gemaakt. Dat is wel...
Opnieuw met afstand een kijkcijferrecord trouwens afgelopen jaar. Dus dat is ook
heel erg leuk. Ja, en als je nog niet geabonneerd bent, abonneer dan vooral eventjes. Ja, moet toch even melden.
Nou, hebben we onze reclame gehad.
Op zich wel leuk, want we hadden ook een shortlist samengesteld. Een van de auto's die voorbij kwamen was bijvoorbeeld de Zeekr 7X. 800 volt boordnet, echt een familieauto, volledig elektrisch. Interessant, maar ook Mercedes-Benz CLA.
Ja.
Tot wel 773 kilometer rijbereik en ook weer snel aan met 320 kilowatt. Nou, absoluut echt wel een hele interessante auto. Ik weet dat Roland ook bijzonder gecharmeerd is van de Smart Hatchback 5.
Ja, dat vond ik als je het hebt over hele complete pakketjes uit een hoek die je totaal niet verwacht. Een hele grote, zware auto, maar ook wel een hele capabele auto.
Ja.
Zeker.
Ja, dus dat was ook een van de kanshebbers, mede vanwege de value for money.
Ja.
Xpeng G6, hetzelfde verhaal, ook heel erg veel value for money. Tot wel 451 kilowatt snelladen kan die auto.
Zo.
Alleen, ja, €42.000. Dus al die auto's die we nu hebben genoemd, niet heel erg goedkoop. Dus we hebben ook een beetje gekeken naar value for money. Dus wat is nou heel interessant voor de koper?
Ja.
Renault 4 E-Tech Electric. Een leuke EV, retro looks, fijne rijuitstappen.
Zeker.
Nog een beetje retro, de Hyundai Inster. Ook heel erg betaalbaar natuurlijk. Compacte buitenmaten met toch een heel erg ruim interieur. Was ook een van de kanshebbers. De boodschap is eigenlijk een beetje duidelijk al. Er was een enorme lijst waaruit we moesten kiezen. Dan heb ik nog niet eens de Kia EV3 genoemd. De Skoda Elroq, momenteel de best verkochte auto's in Nederland. Hm. Ja, en dan ook nog de Leapmotor B10. Ja, het houdt niet op, jongens. Daar heb jij overigens mee gereden, hè, Roland?
Ja, en als je het hebt over value for money, is dat wel een voltreffer, zou ik zeggen. Dat is ontzettend veel auto. Kijk, ik word er niet heel erg warm of koud van, moet ik eerlijk zeggen. Het is natuurlijk redelijk inwisselbaar. Het is op veilig, want ze willen vooral niemand tegen de schenen schoppen bij Leapmotor, maar wat ik een heel interessante vond, die auto heeft zo'n drie keer minder kabels aan boord dan een gemiddelde Opel Mokka bijvoorbeeld, of een gemiddelde elektrische auto. Met andere woorden, dat Stellantis heeft van Leapmotor al heel veel geleerd. Dus het is technisch een heel vooruitstrevende auto. Daar merk je als gebruiker niet zo heel veel van. Maar dit is denk ik wel een merk dat we in de gaten moeten gaan houden. Vandaar op de shortlist,
ja,
zeker.
Absoluut. 2026 komen ze ook met een B03X. Die wordt nog goedkoper dan die B10.
Ja.
En ze komen ook nog met een B05, concurrent van de Volkswagen Golf. Maar goed,
dan kijken we even naar 2026. Je bent aan het uitstellen, Bart. Hey.
Ja, maar het wordt nu toch wel tijd, denk ik. Hè?
Ja. De winnaar.
Ja, de winnaar. En waarom gaan we zo meteen uitleggen. Maar de Autorij-auto van het jaar 2025 is geworden, inderdaad,
dat waren
de Firefly. Ja, Firefly. Firefly, ja, onderdeel van NIO. Waarom wint deze auto? Nou, jij noemde net al eventjes die Leapmotor B10, een zeer interessante en capabele nieuwkomer.
Ja.
Alleen raakt hij onze harten? Nee, dat niet. En dat deed die Firefly wel. Om te rijden, niet de meest overtuigende auto, maar wel heel erg comfortabel. En ook erg, heel erg veel value for money wat je krijgt. Want ja, hij kost minder dan 30.000 euro. En eigenlijk zit alles al erop en aan. Hij kan snel laden, hij is goed gebouwd. Er zit opbergruimte onder de achterbank, onder de voorstoel. Hij heeft een gigantische frunk. Hij kan relatief snel laden.
Het ziet er en geinig uit. Het
ziet er geinig uit. Een beetje een opgeblazen Honda E.
Ja.
En een leuk detail. Ja, dat is jammer, dat is een nadeel van de podcast. Maar de ontwerper van die auto, dat is een enorme rallygek. En die heeft die wielen ontworpen.
Ja.
Je ziet het niet, want er zitten normaal van die wieldoppen op. Maar de wielen aan zich, dus zonder de wieldoppen, dat zijn eigenlijk rallywielen. Want de ontwerper is helemaal fan van de rallyauto's. Dus als je die wieldoppen verwijdert, dan krijg je ook echt gewoon van die OZ rallywielen. Ah, ik vind het helemaal geweldig. Mooi
detail, je hebt er als eindgebruiker helemaal niks aan. Maar alleen gewoon al de glimmende ogen van Bart Oostvogel zijn de moeite waard.
Het is gewoon een slimme, leuk doordachte auto. Ja. En net als die B10, een SDV. Nou, dat is een afkorting voor Software Defined Vehicle. Mm-hmm. En dat hebben Tesla's ook gemeen. Die auto's blijven gewoon de hele levenscyclus actueel. Die worden heel hun leven geüpdate en krijgen ook continu nieuwste diensten. Dus al die punten bij elkaar heeft ons doen besluiten om de Firefly uit te roepen tot de autorijauto van het jaar 2025.
Nou, goed onderbouwd toch?
Ja.
Je hebt het over value for money. Hoeveel kost die auto voor de luisteraar?
Hij is vanaf 29.900.
Nou, en waar koop je hem eigenlijk?
Online of in Breukelen.
Ja, bij de NIO Store.
Ja, het is echt weer een nieuwe approach. Ja. Ja, het is een beetje een lifestyle brand. Maar wel een zeer interessante en leuke nieuwkomer, vind ik.
Ja, absoluut. Ook. En ook wel een auto, dat was voor ons ook een doorslaggevende reden. Die is een keer niet aan de bovenkant van het prijsspectrum zitten. Want dat wordt straks een van mijn punten om even lekker over te lopen.
Ja, dan gaan we gelijk door, want dat vind ik dan wel een mooi bruggetje. Ja. Want ik weet dat jij het afgelopen jaar meerdere keren druk hebt gemaakt over het feit dat auto's zo punt 1 niet meer te betalen zijn. Maar ook dat de terugkomst van benzine, dat weer een rol speelt in de autobranche.
Ja, ik kijk even naar Bart. Ik weet niet hoe vaak jij dat hebt terwijl wij een video presenteren. Maar ik schaam mij af en toe om te zeggen tegen onze kijkers en luisteraars en bezoekers van de site wat een nieuwe auto kost.
Ja.
Een van de schokkendste voorbeelden laatst was een instap BMW X1, elektrisch, iX1.
Ja.
Dat ding kostte 63.000 euro. Oké, maar goed, boven de 50 denk je al vrij snel. Ja, dat is gewoon duur. Maar ook de goedkoopste auto's van Nederland, die kosten hier gewoon de nieuwe Aygo Cross Hybrid van Toyota. Op zich een heel mooie, capabele, zeer allround auto.
Absoluut.
Maar dat apparaat kost gewoon, wat is het, 23.500 euro. In de meest goedkope uitvoering.
Klopt.
Ik reed afgelopen week in Turijn de Fiat 500 Hybrid. Daar valt nog een trend te ontdekken, maar daar gaan we het straks over hebben. Een versie die terugkeert met verbrandingsmotor. Dan zou je zeggen, die wordt weer lekker betaalbaar. En de Fiat 500 is natuurlijk ook een beetje een lifestyle dingetje. Maar die kost gewoon 25 ruggen. En ja, je merkt het, ik maak me hier oprecht druk over. Want mobiliteit begint langzaam maar zeker echt weer een luxe te worden. Waar wij als boodschappers dan maar moeten vertellen aan het grote publiek. Ja, jongens. Auto's onder de 25.000 euro, die echt, laten we zeggen, onder de 15.000 euro is er niks meer.
Nee, die bestaan niet meer.
Onder de 20.000 euro heb je nog wat auto's, maar dat zijn of hele oude, verouderde modellen, of auto's die zeker niet als eerste auto inzetbaar zijn. Dacia Spring bijvoorbeeld.
T03.
Prima apparaat. Leapmotor T03. Dat zijn keurige autootjes voor het segment, maar het zijn zeker niet de auto's die wij die je als enige auto voor de deur zou willen zetten. En ik echt een duidelijke oproep naar de Nederlandse politiek, maar ook zeker naar de Europese politiek. Ze zijn echt doorgeschoten in de regelgeving, waardoor die auto's veiliger, duurder, volgehangen met elektronische systemen. Het is echt code rood voor mensen die geen diepe beurzen hebben. Die kunnen straks gewoon geen auto's meer kopen. En ik vind dat echt een hele slechte zaak.
Nederland is gewoon sowieso het duurste land, een van de duurste landen om een nieuwe auto te kopen.
Ja, nou wat je zegt, Wim, die Fiat 500 waar ik het over had, die kost bij ons zo'n 25 in de hybrid uitvoering.
Ja.
In de ons omringende landen, is dat onder de 20.000 euro of zelfs ver onder de 20.000 euro. Dus inderdaad een oproep aan Nederland. Let op wat die autobelastingen met ons doen, die CO2-tax. Het zorgt er gewoon voor, het zorgt er gewoon voor dat mensen geen nieuwe auto's meer kunnen kopen. En dat is slecht voor alles, voor de economie, voor de vrijheid van mensen. Nou, volgens mij is mijn punt helder.
Nee, maar je hebt volkomen gelijk. Als je ziet nu ook de autoverkoop, nou ja, als we dan terugblikken op 2025, hoeveel nieuwe auto's er geregistreerd zijn afgelopen jaar. Ja, dat is echt historisch laag. Maar er worden al zo onwijs weinig auto's, nieuwe auto's verkocht. En dat is een van de redenen is de betaalbaarheid. Het heeft er absoluut mee te maken. tweedehands autoverkoop gaat wel als een trein.
Ja, booming.
Ja. Dus, maar ja, dat zijn bestaande auto's, waarom veruit de meeste zijn niet elektrisch.
Voor het eerst in de geschiedenis was ook de gemiddelde prijs van een nieuw verkochte auto meer dan 50.000 euro in Nederland.
Ja.
Het is gewoon bizar.
Ja, dat is bizar. En we doen het allemaal maar alsof het heel normaal is. Maar dat is helemaal niet normaal.
Nee, maar het is echt,
echt onvoorstelbaar duur. En als je gewoon, ja, mensen blijven gewoon doorrijden in hun benzineauto. En tegelijkertijd wil je toch wel je wagenpark verduurzamen. En omdat dat niet snel genoeg gaat, wordt het nu dus door strot gedouwd. Want je gaat dus extra betalen, zeker straks met die pseudo-eindheffing. Dat je als bedrijf met als je een leaseauto wil inzetten voor je werknemer, dat die elektrisch moet zijn. En zo niet, ga je nog extra strafbelasting betalen.
Ja, en flink ook.
Ja, dus dat heeft allemaal met elkaar te maken. En betaalbaarheid is absoluut wel een ding. En als je dus inderdaad kijkt naar omringende landen waar precies dezelfde auto duizenden euro's voordeliger is. Ja, er werken heel veel mensen ook in de branche. Dus het heeft inderdaad echt een domino effect.
Ja. Ja, dus dat is wel een puntje waar ik me druk om maak. En tegelijkertijd vind ik ook wel weer een interessante ontwikkeling. Dat naast het feit dat natuurlijk, het is logisch dat we zo nieuw mogelijk en zo elektrisch mogelijk moeten rijden. Want het is in principe voor onze lokale luchtkwaliteit heel goed. Ik had het, dat als ik nog één trend mag benoemen die mij opviel het afgelopen jaar, is de terugkeer van brandstofmotoren. En zoals die Fiat 500 Hybrid, maar ook de Extended Range Plug-in Hybrids met 150 tot 200 kilometer elektrische range. Ik heb laatst daar is ook de video bij ons op YouTube te zien. 3 dagen lang 1100 kilometer gereden met een Omoda 9 SHS. Dat is zo'n super hybrid system, noemen ze dat. Dat is een auto met een vrij groot accupakket. Kun je het eerste deel zo'n 150 kilometer elektrisch rijden en daarna ga je op de brandstofmotor door. En wat je daarbij leert is dat dus de industrie antwoord geeft op de vraag van het grote publiek. Van jongens, wij willen niet alleen maar zuiver elektrisch. Dat is zinnig. Maar tegelijkertijd hoop je, dan worden die auto's weer betaalbaar. Tegendeel is waar.
Ja.
Maar wat ik daarbij wel interessant vind, is dat de ontwikkeling van de brandstofmotor dus bij lange na nog niet op zijn eind is.
Nee.
He, die auto, gemiddeld scoor je tussen de 1 op 13 en 1 op 15. En de Omoda 9 is een hele grote familieauto. Ook zo'n, 2100 kilo. Maar gezien de omstandigheden is die behoorlijk zuinig. En bovendien was iemand in de reacties die zei, ja, wat een onzin, mijn oude Audi A6 V6 TDI, die is, daar kan ik ook gewoon 1000 kilometer mee op een tank rijden. Ik zeg, ja, vriend, maar als je ziet wat er uit de uitlaat van zo'n oude diesel komt, daarom vind ik het heel logisch dat de Nederlandse overheid die diesels uit het straatbeeld wil hebben, want ze zijn gewoon smerig. En zo'n plug-in hybride is een stuk schoner.
Ja.
Dus ik vind het
als
wel weer,
als je hem laat, hè? Ja. Dat is wel een belangrijke kanttekening.
Ja. Nou, dan mag je wel vanuit gaan dat je als plug-in hybride rijder je auto wel gewoon oplaadt. Laat ze daar vanuit gaan.
Zelfs als je op benzine rijdt, is die aan NOx'en en fijnstof en kleine zooi. Je merkt het ook zodra wij zijn wel eens in Spanje, daar rijden nog heel veel van die oude dieseltjes.
Klopt.
Dan weet je meteen wat het effect is als die dingen nog wel voor je neus staan te pruttelen.
Ja,
klopt. Nou, volgens mij heb ik al veel te veel gezegd.
Nee, maar dat is absoluut wat je zegt, is waar. Maar wat ook meespeelt, is dat 2025 is natuurlijk echt wel het jaar van de discussie of die verkoop van verbrandingsmotoren wel of niet verboden moet worden in 2035. Dus dit jaar is daar, zeg maar, in de Europese politiek heel erg veel gesteg over geweest.
Gaat niet gebeuren.
Wat ook meespeelt is die extra importheffing op Chinese auto's, weet je nog? Was volgens mij ook dit jaar wat zij doorvoert. Maar dat geldt alleen voor volledig elektrische auto's. En wat hebben die Chinese merken gedaan? Ja, die zijn vol gaan inzetten op die hybrides die jij, Roland, net benoemd. Daar gelden dus geen extra importheffingen voor. Dus die Chinese merken, die zijn ook, en die zien ook, zeg maar, de trend in Europa, hè, dat elektrisch rijden op een gegeven moment stokt het. Kijk, wij wonen in een land waar elektrisch rijden heel erg vergevorderd is. Ja. Maar dat geldt bij lange na niet voor alle landen in Europa. Ja, die zien ook de ontwikkeling in Europa. Die denken, ja, weet je, dat elektrisch rijden, dat zo hard gaat dat niet. Wij moeten vanuit China ook inzetten op hybride. En dat is wat ze gedaan hebben, zonder importheffingen.
Ja.
En dan zie je ook hoe snel die Chinezen kunnen inspelen op vragen en antwoorden.
Dat wou ik net zeggen, dat ze kunnen redelijk snel schakelen.
Maar dat is wel grappig, want Wim had op een gegeven moment, jij zei laatst van de geschiedenis herhaalt zich.
Ja. Kijk, ik kom uit een tijd dat de Japanse merken opkwamen.
Ja, Wim gaat er al ietsje langer mee dan
wij. Praten we over jaren 60, 70, hè, Wim? Of niet?
Ja, jaren 60, zeker jaren 70. Maar goed, wat deden die Japanse merken? Die speelden heel handig in op wat de mensen willen en zoeken. En een van de dingen, om het te noemen, een standaard autoradio. Dat was in die jaren gewoon niet normaal. Hè? Dat moest je bij de Europese merken was dat een accessoire. Het was een optie. En dan had je nog een of ander rare rotding waar bijna geen fatsoenlijk geluid uit kwam. Nee, die Japanners die bouwden dat gewoon, die leverden dat standaard en stereo. En dan voor minder geld. Voor aanzienlijk minder geld. Nou, je ziet dat nu ook bij de Chinese merken. Die kunnen supersnel inspelen op trends, op ontwikkelingen, op vraag vanuit de markt, op wat mensen zoeken en willen. Ja. En daar zie je ook nu weer dat de auto-industrie in Europa te traag schakelt. Die zit in zo'n soort modus, een soort draaiboek van we gaan dat en dat doen, want die en die regels komen eraan. Ja. Dus de komende jaren moeten we daarop gaan insteken met onze productie.
Ben jij in al die jaren, Wim, wel eens geweest in de fabriek van Alpine in Dieppe in Frankrijk, toevallig?
Ja, dat is wel heel lang geleden.
In de fabriek Jean Redelet, genoemd naar de oprichter. Ik was daar in februari toen de Alpine A390 werd onthuld. En super charmante fabriek, maar lees echt een klassiek fabrieksterreintje met van die puntige daken. Eén verdieping en daar stonden me een partij Franse bumpers op auto's te schroeven. Het leek inderdaad wel de jaren 90. En dan zie je dus, daar zijn ze heel trots op, staat ook in de Franse wetten. Er moet een x-aantal mensen moet in de fabriek aanwezig zijn om ook de werkgelegenheid te garanderen. Tegelijkertijd in China heb je fabriekshallen waar het licht uit is, omdat er geen mensen zijn. Ja. Daar doen robots alles. Ja. En hoe charmant ik de aanpak van Alpine en hoe menselijk ik dat ook vind. Ik ging daar weg met een soort knoop in mijn buik. Ik denk, jongens, we onderschatten gigantisch wat er aan de hand is.
Ja, ja.
Enorm. Als je bijvoorbeeld ook laatst ziet, BYD, dat heeft een gigantisch productiecomplex. En die zijn nu in China al diverse merken aan het klaarstomen om ook richting Europa te komen. Yangwang, wat je al zei, die gaat ook komen, onder meer met die U9, U8. En er zijn nog veel meer merken die het Europese merken echt heel erg moeilijk gaan maken. Dus ik denk, China is echt wel een opkomst. En als wij onder de reacties kijken op YouTube, is het altijd China, een Chinese auto, moet ik niet, boehoe.
Ja.
Maar onder de streep, wat ze nu al laten zien. Eigenlijk komt het beste uit China naar Europa. Want er zijn heel veel merken in China en heel veel zien wij daar niet. En heel veel vallen ook weer om.
Ja.
En alleen de overlevende merken die naam hebben gemaakt in China, naam en faam, die komen ook naar Europa. Denk aan, ik kijk bijvoorbeeld ook persoonlijk enorm uit naar Xiaomi.
Ja.
Die SU7, die XU7, bizar. Gewoon een Porsche Taycan voor €40.000.
Ja.
Minder waarschijnlijk.
Ja, dat is echt een sensationeel wat bij Xiaomi gebeurt. Ja.
Ja.
We hebben een paar podcasts geleden hebben we daar ook een keer over gehad. Over hoeveel auto's er op de eerste dag nadat de orderboeken werden geopend. Hoeveel bestellingen er al binnen waren voor die auto. Dat echt zijn duizenden.
Volgens mij meer dan 40.000 voorstellen.
Hoe dan? Ze maken nog wel verlies overigens. Hè? Maar alleen, Xiaomi is zo groot. Die maken airco's, koelkasten, speakers, telefoons. Ja. Dat is bizar.
Ja. Ja. Maar worden we er ook, dat is een hele andere discussie. Word je er ook warm van? Want ja, ze zijn snel en goedkoop. Maar voor de rest?
Nou, ik denk dat het puur aan het product ligt. Ik denk dat sowieso de hedendaagse autokoper, in ieder geval autokopers die nu opgroeien, veel minder hebben met merkhistorie. Peugeot, Renault, allemaal heel erg leuke auto's gebouwd in het verleden. Spelen ze nu ook een beetje op in met design.
Ja.
Maar ik denk dat een algemene autokoper gewoon een fatsoenlijke auto wil, die gewoon veel auto voor zijn zwaar zuurverdiende centen. Ja. En dan kom je al heel snel uit bij Chinese spelers. Ja, daar krijg je gewoon al in. Je koopt een auto, alles zit erop en aan.
Ja. Inclusief stereocassetten.
Inclusief stereocassetten, zoals Wim net vertelde.
Dat is het. Zo zijn de Japanners natuurlijk ook groot geworden.
Ja. Ja.
En daarna eigenlijk de Koreaanse auto-industrie, de Zuid-Koreaanse auto-industrie, iets in mindere mate, maar ook wel degelijk. Maar de Chinese auto-industrie doet eigenlijk wat de Japanse auto-industrie in de jaren 70 deed in Europa.
Ja.
En ook plaatsen die de productie naar Europa, want Europa dacht van, we gaan lekker importen, we gaan dus een belasting op die Japanse auto's doen.
Ja.
Nou, dan gaan we het toch gewoon in Engeland produceren.
Toen kwam Nissan naar Sunderland.
En Toyota naar Burniston en Honda.
BYD komt ook al naar Europa met een fabriek.
Ja.
Dus, Hongarije. Ja.
Hongarije inderdaad, ja.
Nou, dat zie je ook met Europese merken die naar Amerika wilden.
Ja.
En toen kwam dus Amerika met hetzelfde verhaal. Nou ja, BMW, Volvo, Mercedes, die produceren ook auto's in Amerika voor de Amerikaanse markt. Dus dat is eigenlijk heel...
Ja, Volvo in Spartanburg, of BMW in Spartanburg inderdaad. Ja.
Vrij logisch en dat gaat absoluut ook met de Chinese merken gebeuren. Die komen gewoon naar Europa. Ja, want importheffingen, prima, daar openen toch een fabriek in Europa.
Ja, en dan kopen we daar ook de onderdelen.
Maar mag ik een knuppeltje in het hoenderhok gooien?
Altijd.
Ik heb wel, ik kijk ook even naar mijn rechterhand Bart, of mijn rechterkant Bart. Ik ben jouw rechterhand Bart.
Nee.
Het de afgelopen maanden hebben wij veel nieuwe auto's gereden. En misschien ben ik gewoon begin ik een ontzettende oude zure zak te worden. Ik ben 40 geworden dit afgelopen jaar.
Zo
ik voel
oud
mezelf
dan?
Helemaal niet zuur en oud. Maar het is echt zelden dat ik op introductie in een auto zit en denk... wow, dit is echt next level. Of wat is dit een gaaf ding? Of eindelijk eentje die, even plat gezegd... weer een kriebeltje in je hart laat ontstaan of zo. Mm-hmm. En dan denk ik, ik hoop zo dat dat weer terugkeert in Autoland... Moet ik maar gewoon een ander vak gaan doen, denk jij?
Nee, ik denk het niet. Er is nog hoop. Want ja. je stipte net al eventjes aan dat de verbrandingsmotoren weer in opkomst waren. Begin december onthulde Toyota, en daar word ik persoonlijk heel erg blij van. Ik ben nou best wel echt een petrolhead. Ik weet niet of mensen dat weten, maar...
Ja, dat weten mensen wel.
Ja, ik vind de auto's wel, ik vind de auto's wel heel erg leuk. En, maar wat Toyota heeft laten zien, dat is gewoon ongekend in deze tijd.
Ja,
met die GRGT.
Ja. Dan moet je hem even schetsen hoe die eruit ziet en wat er onder de kap ligt.
Jullie kennen allemaal Fast and Furious, toch?
Ja.
Oké, nou dan had je op een gegeven moment Tokyo Drift. Best wel een bekende film. En daar zat een soort van Mazda RX-7 in van Vielside. Dat was die gele waarin die Japaner reed. Daar haalde hij dan die hoofdrolspeler in op. Nou, toen ik die auto zag, die GRGT, moest ik denken aan die Vielside. Heel laag, heel vierkant, heel hoekig.
Ja.
Maar wat een moddervet apparaat. En met een twin turbo V8.
Ja. Ja, het is gewoon alsof er een auto in 1996 is onthuld, maar nu is onthuld als nieuwe auto.
Ja, het is echt bizar.
Ook qua silhouet, een hele lange motorkap. Bijna twee keer zo lang als de cabine, zeg maar. En echt dat silhouet, ik had echt niet meer verwacht dat Toyota met zo'n groot bom zou komen.
Is dat een soort reïncarnatie van de Supra?
Ja, next level. Het is echt een segment daarboven.
Het is een supercar. Ik denk dat dit is een soort LFA, Lexus LFA opvolger, maar dan van Toyota.
Ja.
Maar dan inderdaad niet bovengemiddeld elektrisch, maar bovengemiddeld brandstof aangedreven.
Ja, maar jij zegt van, ik had niet verwacht dat Toyota met zo'n auto zou komen. Had je dat echt niet verwacht?
Nee, had ik oprecht niet verwacht.
Denk
ik
je
dacht, juist in de afgelopen jaren van verantwoord en natuurlijk Akio Toyoda heeft al 100 keer gezegd, no more boring cars. Maar dat ging dan toch vooral over de CAR die lekker gekke uitvoeringen kreeg en hippe uitstraling. Maar dat ze zo'n bijna, je zou het bijna toondoof voor de tijd kunnen noemen. Dat ze denken, oké, we moeten zo schoon mogelijk en verantwoord mogelijk, maar we maken toch nog een baggervette V8.
Ja.
Waarbij ze dan wel zeggen, we zijn bezig met synthetische brandstoffen, want dit kan ook ooit op waterstof draaien en zo. Dus ze zijn er wel mee bezig, maar het is eigenlijk de mooiste middelvinger van het afgelopen jaar.
Ja, zeker, zeker. En een zeer interessante auto, want op hetzelfde platform, want jullie noemen net al eventjes de 11A, er komt dus ook weer een nieuwe Lexus 11A aan, maar die is wel volledig elektrisch. Dus op het platform van die GRGT kan Toyota, of in dit geval Lexus, ook een volledig elektrische 11A ontwikkelen. Dat was echt nog een conceptcar. De GRGT die ze hebben laten zien, die kan daadwerkelijk rijden, gaat in productie.
Ja.
Zit nu in de eindfase, komt in 2027 op de markt. Ja, prijskaartje in Nederland, BPM, er wordt één bak ellende.
Maar als je het wilt, kun je het nog. En dat zeker. Vind ik eigenlijk het mooiste.
Daar wil ik even op inhaken, want jij zei net van, moet ik een ander vak gaan zoeken? Nee, want de pareltjes zitten er
wel, hoor.
De pareltjes zitten er echt nog tussen. En de GRGT is echt een auto waar ik enorm naar uitkijk.
Ja, maar Porsche is dan nog een voorbeeld, toch?
Zeker, GT3 ook. Daar blijven ze aan vasthouden. En met het oog op die synthetische brandstoffen. Want daar willen steeds meer fabrikanten naartoe.
En dat komt ook in de Formule 1 volgend jaar.
Ja, zeker. Dus... Maar dan blijft dat stukje emotie, waar wij met z'n viertjes allemaal kippenvel van krijgen. Als we richting 7, 8, 9.000 toeren een motor jagen, dan denk je van, ik krijg kippenvel.
Ja.
En dat stukje emotie, dat zit heel vaak in nieuwe auto's niet. Dat kriebeltje in je hart. Nee, dan ga je vooral kijken van, hoe rijdt een auto? Hoe voelt die aan? Maar dat stukje emotie, dat stukje motorgeluid, dat is er nog. Dus houd hoop, Roland.
Maar
hoop.
Op het moment dat je dus in een elektrische auto rijdt, die eigenlijk qua aandrijving bijna emotieloos is, laten we eerlijk zijn. Maar dan met 3000 pk. Denk je dat vuurtje wel wordt...
Dat is, dan krijg je sowieso G-krachten op je lijf, waar je zoiets hebt van, dit kende ik nog niet.
Nee, want we hadden het natuurlijk over van, weet je, voor deze eindejaarspodcast, wat is nou het opvallendste autonieuwtje van het afgelopen jaar? Ja, ik moest toen meteen denken aan de Yangwang U9 Extreme.
Wat heb jij aan je wang?
Wat heb jij aan je wang? Ik ging al bijna twijfelen.
Oh, jongens.
Yangwang.
Yangwang. Nou even voor degenen die het niet kennen. Yangwang is een luxe merk van BYD. Het komt natuurlijk uit China.
Ja.
En Yangwang heeft dus een sportwagen ontwikkeld, volledig elektrisch. Maar dat is voor mij echt... één groot, dikke, vette middelvinger naar de Europese auto-industrie. Kijk, we hebben de Chinese merken lange tijd uitgelachen. Hè, verbrandingsmotoren konden ze niet ontwikkelen. Veiligheid snapten ze ook niks van.
Denk dus, aan landwind.
Ja, nou ja, er zijn genoeg voorbeelden gegeven waarbij de Chinese merken echt volledig door de mand vielen.
Ja.
Het heeft lang geduurd. Daarom is zeg maar een benzineauto van een Chinees merk is hier nooit succes geworden. Eigenlijk pas met het elektrische tijdperk is dat op gang gekomen. Maar China leert natuurlijk heel snel. We hebben gezien dat die Chinese merken ook op het gebied van veiligheid nu gewoon toonaangevend zijn. Mm-hmm. Zij lopen nu gewoon voorop. Ook op het gebied van software, elektrische aandrijving, allemaal dat soort zaken. Nou, dan heb je dus Yang Wang. Die hebben een sportwagen ontwikkeld en die heeft dus het snelheidsrecord verbroken. Die auto haalde 496 kilometer per uur.
Op de A2, hè? Oh nee, dat doe je niet.
Dat is ideaal voor op de A12 in de ochtendspits. Lekker man.
Nee, maar 496 kilometer per uur. Het snelste productieauto ter wereld. Met een 1200 volt elektrische architectuur. 4 elektromotoren die dan samen meer dan 3000 pk leveren. En diezelfde auto heeft dus ook nog de record verbroken op de Nürburgring. Het record van de snelste elektrische productieauto.
Ja.
Nou, kijk, je kan een auto met 10.000 pk ontwikkelen hè, qua motor. Maar daar kom je niet alleen maar mee. Het gaat ook om onderstel. Het gaat ook om aerodynamica. Het gaat ook om allemaal van dat soort details. En daarom zei ik net ook van, we hebben die Chinese merken lang uitgelachen omdat ze dat niet onder controle hadden. Yang Wang heeft dit wel onder controle. Want als je dat Nürburgring record wil verbreken, dan moet jouw onderstel echt 100% top zijn. Dan weet ik niet of ze al die techneuten bij Porsche hebben weggeplukt voor een topsalaris. Dat weet ik niet. Misschien zijn het gewoon zelfopgeleide mensen uit China.
Nou ja, kijk,
maar dat hebben ze dus echt ook onder controle.
Ja.
Toch? Laten we eerlijk zijn. Dan hebben we het niet eens over. Kijk, die 496 km per uur is natuurlijk leuk voor YouTube. En het is een wereldprestatie, want ja, dat is echt krankzinnig. Maar ze laten hiermee zien, heel duidelijk van, hé, maar dat kunnen wij ook.
Ja.
Wij zijn in staat om gewoon Porsche van de troon te stoten. Nou, dat vind ik nogal wat.
En volledig uitverkocht, hè, die U9 met 3000 pk. Het instappertje, die komt er overigens ook. Die is ongelimiteerd. Even maar, ja, dat is een beetje tegenvallig. Beetje 1306 pk.
1306 pk.
En het leuke aan die auto is, die is leverbaar met 2 verschillende onderstellen. En dan kun je als koper kiezen uit een onderstel waarmee de auto kan dansen.
Ja.
Dus dan kan die elke band zeg maar apart optillen.
Super nuttig.
Super nuttig. Maar de volgende is wel nuttig, in ieder geval op video.
Ja.
Er is ook een onderstelvariant waarbij de auto kan springen. Dus stel je hebt een gat in de weg, dan kan die auto zich schrap zetten. Dan duikt hij in zijn wielophanging en dan paf, komt hij omhoog. En dan springt hij over een kuiltje bijvoorbeeld.
Wim, jij bent dit jaar deels met pensioen gegaan. Is dit ooit een tijd geweest die jij had verwacht toen jij ooit in dit vak rolde? Dat we in over basismodellen met 1300 pk, springende onderstellen, dansende auto's. Dit is 2025.
Zwemmende
Hoe kijk
auto's.
Jij daarnaar?
Zwemmende auto's, ja. Moet
ja,
even
die, ja, op die
ja,
U8, ja.
Ja, 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 ja ik, nee. Natuurlijk, ook 20 of 30 jaar geleden werd er wel eens geschetst, ook door zelfs autojournalisten, wat brengt de toekomst?
Ja.
Dan had je dit soort futuristische ideeën wel, maar niemand realiseerde zich op dat moment dat het zou komen. Het was meer zo van een soort gekkigheid. Ja, je kan natuurlijk alles verzinnen. Maar het lijkt wel alsof de Chinezen het niet alleen verzinnen, maar het gewoon ook doen en heel snel.
Ja.
En je had het net ook al over van, hoe kunnen ze dit zo snel voor elkaar spannen? Maar dat doen ze niet alleen in die auto-industrie, maar dat doen ze op tal van terreinen, tal van sectoren, waarin ze heel snel zich dingen eigen kunnen maken. Ze zeggen wel, ze kopiëren. Nee, ze doen meer dan alleen kopiëren. Ze maken het beter.
Ja.
Ze halen de fouten eruit die eigenlijk al lang door de andere fabrikant eruit gehaald hadden moeten worden.
Overigens ook wel mooi vond is dat niet alles supergoed gaat vanuit China. Want heb je die poging gezien die Chery heeft gedaan met de Chery Dragon, een soort Range Rover kopie. Wilden ze de Range Rover Sport nadoen die ooit de
Konische Trappen.
De Heavenly Ladder heeft beklommen op de Tianmen.
Dat ging niet mountain. Helemaal goed.
De Range Rover met achter het stuur
Hopington,
inderdaad. Ja. Die kwam schitterend bovenaan. Maar deze auto die kwam zeg maar op driekwart van de trap
erachter. Naar beneden.
Die gleed tegen de zijkant van het monumentale trappencomplex. En die faalde echt miserably, zeg maar.
Ja.
Dus nog niet alles is fonkelend uit. Als je
maar dat is ook wel, ik vind het wel mooi. Die nuance moet je eigenlijk ook wel blijven benoemen. Hè? Want als je ook kijkt naar de werkelijke verkoop van Chinese modellen, nieuwe auto's laten we heel Europa nemen. Tuurlijk, het groeit elk jaar. Maar die invasie Weet je wel, die krantenkoppen van de markt wordt overspoeld met goedkope Chinese elektrische auto's. Ik zie het nog zo voor me. Zover is dat nog niet,
nee,
toch?
Nee.
Want ons land is niet overspoeld met goedkope elektrische auto's uit China. Dus het valt allemaal nog wel mee. En je ziet nu wel bij de Europese merken dat er echt enorme investeringen worden gedaan om gewoon goede concurrentie te kunnen leveren. Want de samenwerking met Ford en Renault is ook wel een interessante.
Zeker zo voor het eind van het jaar is dat een interessante ontwikkeling.
Ja. Nou ja, dat is natuurlijk iets wel om de concurrentie een beetje tegenstand te bieden. Dus, zonder samenwerking ga je het heel lastig
krijgen. Het is gewoon paniekvoetbal.
Ja, dat ja.
Het is er zit totaal geen lange termijn strategie achter deze keuzes.
Wat ik wel grappig vind, nemen afscheid van de Ford Fiesta.
Ja,
en dan 2 jaar later. Jongens, de Ford Fiesta komt terug. We hadden hem toch niet moeten afschieten. Ik denk van ja.
Nee, dit is echt totale onderschatting van de markt die op wereldniveau niet belangrijk leek. Mm-hmm. Maar nu denken ze, oh jongens, we missen toch wel heel veel verkopen. Ja. Bovendien, oké, de marges op die kleine auto's zijn klein. Maar de marges die ze op de trucks die ze in Amerika verkopen, de F-150 wordt geschrapt. Dus het hele idee dat Europa niet relevant is op het wereldtoneel, daar komt zo'n merk toch van terug. En tuurlijk is het nu logisch dat ze met een speler als Renault de handen in één steken. Of hoe zeg je dat?
Slaan.
Slaan, dankjewel. Maar het feit dat Renault zijn portfolio nu redelijk op orde heeft, om niet te zeggen heel goed op orde heeft, dat heeft alles te maken met vooruitzien en investeren en durven en ondernemen. En dat zo'n groot concern als Ford dat niet heeft gedaan en nu in retrospectief denkt, oh, we moeten toch inderdaad toch maar heel snel auto's gaan ontwikkelen. Ik vind het ook jammer, want ik draag het merk echt een heel warm hart toe. Maar ik ben echt benieuwd of ze het op deze manier gaan redden.
Maar die CEO van Ford,
Jim Farley,
die is daar altijd wel heel eerlijk over geweest, toch? Dat hij zich echt is rotgeschrokken. Volgens mij reed hij een tijdje in zo'n Xiaomi, of niet?
Klopt.
Dat hij gewoon openlijk, gewoon heel eerlijk zei van ja, deze auto is geweldig. En dit gaan wij in de komende 10 jaar gewoon niet voor elkaar krijgen om een gelijkwaardige auto te produceren. Dat is natuurlijk van een CEO van zo'n groot autoconcern. Is dat nogal wat? Mm-hmm. Maar hij is daar altijd eerlijk over geweest. En ik denk dat ze nu inzien dat als je niet samenwerkt met een partij die dat soort, zeg maar, de elektrische platform al heeft ontwikkeld. Tuurlijk, ik denk dat we de conclusie wel kunnen trekken dat er verschillende merken misschien te laat zijn met instappen. Die nu echt zien van ja, we hebben ons productgamma in Europa niet op orde wat betreft het elektrische aanbod. En dat gaat ons heel veel marktaandeel kosten. Ja, als je dat nu gaat starten met het ontwikkelen van een nieuwe platform. Wow. Punt A, het is veel te duur.
Ja.
Want je moet die investering ook terugverdienen. En ja, dan loop je helemaal achter de feiten aan.
Ja.
Dus op zich snap ik Ford wel dat ze op zoek zijn gegaan naar een partner. Ford heeft natuurlijk ook al een samenwerking met Volkswagen gehad. Een beetje vanwege dezelfde reden.
Ja, bedrijfswagens.
Ja. Dus, maar het zijn wel opvallende dingen. Er gebeurt best wel veel in Europa, toch of niet?
Nogal.
Ja. En wat ook wel een interessante ontwikkeling is dat steeds meer fabrikanten ook soort van kiezen voor een transitiefase. Kijk bijvoorbeeld even naar Mazda. Die hebben onlangs die Mazda 6e geïntroduceerd.
Ja.
Dat is natuurlijk een samenwerking geweest met Changhang.
Ja.
Even wat achtergrondinformatie. Mazda en Changhang werken al 20 jaar samen, dus Mazda had Changhang nodig om tot China toe te treden. En nu helpen ze elkaar andersom. Dus nu krijgt Mazda uit Japan vanuit China hulp om in Europa een elektrische auto op de markt te brengen. Komt in januari nog een elektrische auto bij. Die naam mogen we op dit moment nog niet noemen. Ik heb hem al wel mogen zien.
Afgelopen week gezien, toch?
Precies, we hebben hem al gefilmd. Dus die video komt binnenkort online. Namen allemaal nog zwaar embargo. Alleen wat ze bij Mazda wel hebben aangekondigd, is dat ze met een fase 3 gaan komen. Dus ze zitten nu een soort van in een transitiefase. Fase 2 heet dat. En waarbij ze dus gebruik maken van modellen van Changhang. En fase 3 wordt dat Mazda echt dedicated eigen BEV-platforms gaat maken.
Ja,
dus om de tijd te doden maken ze dus gebruik van een andere partij.
Het is natuurlijk ook een beetje makkelijk roepen vanaf mijn zijlijn hier, paniekvoetbal. Maar het is wel paniekvoetbal met een reden. Want vanwege al die regels die de industrie voor zijn kiezen krijgt. Dat was volgens mij ook de voormalig topman van Renault, Luca de Meo. Die is nu topman van, ik geloof, Gucci, Versace. Die zit in ieder geval in de dure tassen. Die zei, er is geen branche in de wereld die zoveel regels en zo'n snelle regelgeving opvolging heeft als de automotive. Dus ik kan het makkelijk kletsen hier vanuit mijn warme studio. Maar ze kunnen ook niet anders. En zo'n Mazda moet dit doen om overeind te kunnen blijven.
Ja, je wordt natuurlijk wel als fabrikant wel gewoon gedwongen. En soms is dat vrij abrupt. Want kijk maar naar de bijtelling in ons eigen land. Ja. Die is maar een maand voor de jaarwisseling wordt nog ook even aan de knop gedraaid.
Je kunt er geen pijl meer op trekken.
Oh nee, we doen het toch niet.
Nee.
Maar we doen het toch misschien wel.
Ja, ja. Misschien wel.
Oh nee, wacht, we doen het niet.
Ja.
Nee.
Ja. Dus we gingen er allemaal vanuit dat we als leaserijder, als je je leaseauto van de zaak ook voor privéritten gebruikt, dan moet je dus bijtelling betalen. We gingen er allemaal vanuit dat dat dus per 1 januari 2026, dat alle auto's gelijk worden getrokken.
Ja, 22%.
Ja. Of nou benzine, diesel, elektrisch, whatever. Je betaalt gewoon 22% over de volledige cataloguswaarde.
Precies.
Daarom zag ik ook een piek in de registraties. Want mensen denken, ja, ik moet die elektrische auto
nog hebben. Paniekvoetbal.
Nog 5 jaar lang kan ik nog profiteren van die korting op de bijtelling.
Maar dat doen we dus niet.
Nee.
Toch?
Nee.
Dat doen we niet.
Nee, dat doen we,
dat doen we dus niet.
Ja, het is vrij bizar.
Je wordt er toch net gek van. Ja. Maar wat doen we dan wel, Mel?
Nou ja, 18% bijtelling over de eerste 30.000. Nee, maar kijk, ik denk dat er wel, en dat is ook vanuit de rijvereniging en vanuit heel veel branchepartijen, wordt daar wel echt nadrukkelijk op aangestuurd van maak nou, naar de politiek toe, maak nou in godsnaam een lange termijn visie, maak een plan, dit gaat het worden, en hou daar gewoon 10 jaar lang aan vast.
Ja.
Want weet je, nu bekijk je gewoon van jaar tot jaar, moet je maar kijken welke kant het op gaat. En ik denk niet dat dat verstandig is, want dat zie je dus wel grappig. Want jij hebt natuurlijk met die Fiat 500 Hybrid gereden. Hoogtepunt van het jaar. We hebben zitten heel erg in die innovatie met elektrische auto's. Ja. Met 3000 pk, die kunnen zwemmen, springen. Maar die Fiat 500 Hybrid, die had gewoon een handgeschakelde versnellingsbak, toch?
Dat was gewoon bijna een trip down memory lane,
Weet je nog hoe dat werkt?
Ja, zeker. Ik heb hem niet eens laten afsluiten.
Een beetje bokken bij het wegrijden.
Zo'n net iets te veel gas bij het wegrijden van de parkeerplaats.
Ja, dat is wel een uitstervend ding, hè? Een handgeschakelde versnellingsbak.
Maar het feit dat ze dat wel weer terugbrengen is een antwoord op de beweging van de markt, hè? Betaalbare auto's die je gewoon in 4 minuten tijd kunt bijladen, zeg maar. Maar tegelijkertijd is dat een tijdelijke beweging, denk ik. Want uiteindelijk zal die markt heus wel naar grotendeels elektrisch gaan. Maar wat je het hebt over, ook als ik ondernemers spreek, die zeggen de Nederlandse overheid heeft een gebrek aan duidelijkheid en daadkracht. En tegelijkertijd zie je de Nederlandse overheid nu ook, als je het hebt over de Youngtimer-regeling, het amendement Bos, wat ooit bedacht is om ondernemers wat betaalbaarder in goede auto's te laten rijden, wordt nu opnieuw een amendement voorgesteld. En dat heeft wel daadkracht, zou ik maar zeggen. Want nu betaal je 35% over de economische waarde van een auto. Dus de dagwaarde, zo gezegd. Als jij als zakelijke persoon een auto van 15 jaar verouderd rijdt. Nu werd er gezegd, dat is dan volgend jaar geldt het ook nog.
Ja.
En dan daarna is het in één keer afgelopen met die voordelen. En dat wil dus zeggen dat je als, stel je hebt net een youngtimer gekocht, hè, van een mooie auto, net 15 jaar, mooie lage bijtelling over pak een beet €15.000, hè, wat de meeste youngtimers kosten. Dan denk je nou, oké, dan heb ik een redelijke auto voor de deur staan, mooie opties en dat is een auto die kan ik duidelijk en betrouwbaar inzetten voor mijn bedrijf. Alleen volgend jaar gaat hij gewoon naar de cataloguswaarde. De nieuwprijs van die auto wordt dan belast. Tegelijkertijd heb je te maken met een branche die is ontstaan rond die youngtimer-regeling. Dus allerlei specialisten die auto's verkopen.
Mm-hmm. Ja.
Die hele mooie exemplaren uit Duitsland, Finland gaan zo maar doorhalen om die tegen een nette prijs aan de consument te verkopen. Die moeten over 1,5 jaar... een totaal andere business hebben.
Ja.
Want die hele branche wordt om zeep geholpen. En als je het dan hebt over, het is daadkracht, maar het is ook gewoon met een soort ploertendoder de showroom binnenlopen.
Ja, maar dat zie je ook trouwens met die elektrische stadskarretjes. De Opel Roxy, Fiat Topolino, de Biro, waar natuurlijk half Amsterdam mee rijdt. Daar zijn ze gestopt met het uitgeven van parkeervergunningen. Heb je dat meegekregen?
Mm-hmm.
De verkoop daarvan is ook ingestort.
Want ze zijn nu te populair, dus gaan we weer ergens op een handrem
staan. Dat is dus
staan.
Zeg maar dat korte termijnbeleid. Waar je natuurlijk helemaal gek van wordt.
We hebben het nu ook vooral natuurlijk over het zakelijk gebruik van de auto. Maar ook voor particulieren is het zo langzamerhand om gek van te worden. Wat moet je eigenlijk doen? Je ziet het natuurlijk ook in de verkoop van elektrische occasions. Die particulieren die wachten af. Want wat voor kosten ga ik straks om horen krijgen?
Met de wegenbelasting straks.
Precies. Ja. Rekeningrijden is weer op tafel gekomen.
Mm-hmm.
Gaat het nou wel of gaat het nou niet door? Ook zoiets. En vervalt dan de wegenbelasting? Wordt het dan echt omgeslagen naar gebruik van de auto?
En nog beter, vervalt de BPM?
Vervalt de BPM.
Dat is echt verschrikkelijk.
Ja. Kijk, rekeningrijden krijg je mensen echt wel voor de handen op elkaar. Als je zegt van, we halen die BPM eraf. Nou, dat scheelt natuurlijk gigantisch in de aanschaf van een nieuwe auto.
Ja.
En je haalt ook die wegenbelasting weg. Want je betaalt pas als je ermee rijdt. Want dan maak je gebruik van de weg. Heel eerlijk.
Maar stel dat je, Wim, op het moment, stel dat je het voor te zeggen zou hebben. Noem eens één onderdeel wat je per direct zou willen wijzigen. Om de verkoop te stimuleren.
Om de verkoop te stimuleren.
Of in ieder geval het autorijden gewoon betaalbaarder te maken.
Nou, ik denk wel dat die BPM natuurlijk gewoon gigantisch uit de bocht is gevlogen.
Ja.
In de afgelopen jaren. En dat daden zijn die prijzen in Nederland van de auto's voor particulieren gewoon onbetaalbaar geworden.
Dus de BPM moet omlaag?
Die moet omlaag. Die moet je gewoon ook mee laten bewegen met de markt, met het marktmechanisme. Maar die heeft zich nu, de BPM heeft zich letterlijk uit de markt geprezen.
En jij, Bart?
Ja, om daar even op in te haken, want jij hebt dus met die Fiat 500 Hybrid gereden.
Ja.
Die kost in Nederland 25 mil.
Ja.
En buiten Nederland?
In sommige landen 18. In sommige landen 16. Moet ik het even goed hebben. Volgens mij in Denemarken zijn ze nog duurder. Maar die hebben ook een bizar autobelasting.
Denemarken en Nederland zijn natuurlijk.
Maar in bijna alle omringende landen is die minder dan 20.000 euro. Dus dat scheelt al gewoon een vijfde van de prijs.
Ja.
Dus het is absurd.
Ja.
Tegelijkertijd vind ik het heel interessant. Of jij wilde naar Bart of niet?
Nee, maar ik vind het wel interessant. Want we hebben het vaak over wat er mis is. Maar wat zou dan een oplossing kunnen zijn? Ja, BPM hebben we het over gehad.
Nou, ik begrijp ook echt heel erg goed dat de schatkist gevuld moet blijven. Omdat we al die de wegen, de bruggen die achterstallig onderhoud hebben.
Ja.
Dat perfecte wegennet dat we hebben, dat komt niet zomaar uit de lucht vallen. Dus daar betaal ik ook heel graag aan mee. Als straks, bij wijze van spreken, kijk, ik heb 3 auto's. Dat slaat helemaal nergens op, dat weet ik. Maar ik heb nu dus 2 auto's stilstaan waar ik voor betaal. Wat ik eigenlijk een beetje raar vind.
Ja.
Want ik rijd er maar met 1.
Ja.
Tegelijkertijd denk ik, als ik met die andere 2 auto's een beetje kan helpen om ons wegennet netjes te houden, met alle liefde, draag ik vanuit mijn hobby wel met wat extra geld bij.
Dus maar meer betalen naar gebruik in plaats van betalen voor bezit.
Het is per definitie een eerlijk systeem.
Nou, dat is rekeningrijden. Ja.
Tegelijkertijd,
dat is wat de overheid wil invoeren.
De invoer ervan en ook de verwachte opbrengst daarvan, dat kunnen ze natuurlijk niet in een glazen bol voorspellen. Wat nou als we straks daadwerkelijk minder gaan rijden? Dan hebben we vele malen minder inkomsten. Ja, dan kunnen we straks de wegen en het onderhoud niet meer betalen. Ja. En dan gaan we weer paniek voetballen.
Dus dan moet het ergens anders vandaan komen.
Ja. Maar goed, die potjes die moeten we hebben. Ik vind wel dat als je gaat kijken naar de bereikbaarheid en betaalbaarheid van individuele mobiliteit, wat gewoon een verworven vrijheid is, dan zou ik een groot voorstander zijn van regelgeving die dat mogelijk maakt.
Ja.
Dus er wordt nu ook een beetje gesproken over het adopteren van de Japanse Kaikar-regeling. Dus auto's die onder een bepaald gewicht of onder een bepaalde buitenmaat vallen of onder een bepaalde uitstoot, dat hebben wij feitelijk ook jarenlang gehad.
Ja.
Hè? De Aygo'tjes die onder een bepaalde minimum, die waren gewoon veel betaalbaarder. Weliswaar met bijtelling dan. Maar op het moment dat we toegaan naar zoiets, dus dat je wel op een fatsoenlijke manier persoonlijk mobiel kunt blijven. Dat lijkt mij al een heel goed begin. En als je dan in een veel te grote groene Jeep wil rijden, dat je dan af en toe wat meer wilt betalen, dan ben ik de klos, maar dat doe ik met plezier.
Wie heeft het tegenwoordig nog zo'n groene Jeep?
Niet zo heel veel mensen. Maar ik zie hem. Kijk even shine hier buiten de studio. Ik word er nog steeds
Als ik dan één ding mag noemen, ik heb het wel vaker over gehad en ik blijf me erover verbazen. Ik denk dat je moet invoeren vanuit de overheid elke auto die nieuw is geleverd met enige vorm van subsidie of belastingvoordeel of whatever. Dat moet je terugbetalen aan de staat op het moment dat je die auto naar het buitenland exporteert. En nu zie je dat jong gebruikte elektrische auto's echt massaal met tientallen vrachtwagens tegelijk naar het buitenland worden geëxporteerd. Het zijn allemaal auto's die met subsidie zijn geleverd, met bijtellingskorting zijn geleverd, BPM vrij zijn geleverd. De leaserijder heeft daar 4-5 jaar met heel veel voordelen in die auto gereden. Nou, het leasecontract is voorbij en die auto die verdwijnt vervolgens naar het buitenland. Nou, dat kan niet de bedoeling zijn. Ik vind dat op het moment dat een auto naar het buitenland wordt geëxporteerd, dat daar dan een soort van terugbetaalachtige constructie moet zijn.
Ja, maar
die auto moet dan gewoon in Nederland blijven, zodat die dus voor een aantrekkelijke prijs tweedehands aan de volgende kan worden verkocht. Maar in het geval hier van blijft rondrijden.
In het geval van de elektrische auto's denk ik dat je een heel goed punt hebt. Maar hetzelfde zou je dus kunnen zeggen over die al die besparingsdieseltjes die ooit met die 40%. Ja. En ik denk dat we nu juist hartstikke blij zijn dat er niet nog allerlei 15 jaar oude Polo Blue Motors hebben rondrijden hier.
Ja. Of ja, die zijn allemaal naar het buitenland verdwenen. Ja. Nee, klopt. En dat
dus in die zin is het
gunstig. Achteraf gezien kun je zeggen dat dat goed is. Ja, ja, jij hebt
auto's met lage... Ik heb er eentje gehad, ja. Fijne ja? auto. Ja, fijne auto.
Ja, daar kan je ook niks aan doen.
Nou, om het verhaal af te ronden dan. Voor jullie allemaal. Het verbod van nieuwe auto's met een verbrandingsmotor per 2035. Moet dat worden verboden, ja of nee? Bart?
Nee, niet verbieden. Nee. De verbrandingsmotor heeft nog jaren toekomst. En helemaal als we synthetische brandstof gaan invoeren, dat heeft misschien wel gewoon de toekomst.
Ja, in plaats Roland, van... ja of nee?
Nee. Ik ben per definitie voorstander van keuzevrijheid. En ik ben ook voorstander van zo min mogelijk effect op het milieu. Maar dingen verbieden zonder er lang over nagedacht te hebben. En ook, ik vind ook, de flexibiliteit moet je overeind houden. Ja. Richting de inzetbaarheid van je publiek. Richting het draaiend houden van de economie. Ik vind het zo kortzichtig. Weer bedacht achter een bureau in Brussel. Mm. Jongens, het is onhaalbaar.
En jij, Wim?
Nee.
Nee?
Ik kijk alleen maar naar Denemarken. Daar is ooit ook een fiscaal systeem opgebouwd dat nieuwe auto's gigantisch duur werden. Nou, daar reden op een gegeven moment nog maar Opeltjes Astra van 30 jaar oud als nieuw. Maar die mensen die koesten die auto, want ja, daar kon je mee rijden. Die was betaalbaar.
Ik denk dat dat ook gaat gebeuren. Ik ben ook geen voorstander van, al denk ik wel, in 2035, over 10 jaar, denk ik dat bijna de volledige nieuwverkoop in Nederland wel elektrisch zal zijn. Maar als jij een niet volledig elektrische auto wil aanschaffen, dat die gewoon nog wel bestaat. Maar ik denk wel dat het veruit het meeste is toch al elektrisch.
Ja, maar
dat zie je in Noorwegen ook. Ik weet niet of het de noodzaak om iets te verbieden. Ik denk dat die ontwikkeling wel gewoon doorgaat.
Kijk, volgens mij als de onderliggende gedachte, hoe schoner, hoe beter. Ja. Dat is per definitie een goede leidraad. Ja. Voor ons allemaal.
Ja.
Aan de andere kant zou je kunnen zeggen, zonder verbod geen innovatie. Dat bleek de afgelopen jaren. Mm-hmm. Dus er zal ongetwijfeld een bepaalde stimulans moeten blijven. Maar dan wel menselijk.
Nou, mooie mannen. Ik denk dat een mooie afsluiting is. 2026 gaat vast weer heel veel gebeuren.
Laat maar komen. Komt genoeg mooi spul aan.
Ja, ik wilde zeggen, moeten we nog een rondje doen van dingen waar we positief naar uitkijken?
Nou, ga je gang.
Hij wordt steeds langer, sorry.
Nee, ga je gang. Dan gaan we daar echt mee afsluiten. Ja. Vertel.
Bart, jij?
Ik kan een hele lijst opnoemen als je wil.
Nee, kort.
Eén ding waar je heel erg naar uitkijkt.
Ik ben wel heel erg benieuwd wat Honda gaat doen.
Dat hebben we niet voorbereid trouwens. Dus,
nee, sorry absoluut daarvoor. Voorbereid. Maakt niet uit. Ik kijk enorm uit naar de Honda Super N. Dat is een beetje een Japanse Keiko-achtige auto. En ook die Honda Zero-familie. We horen al jaren wat van. Ja. Gaat er nu daadwerkelijk komen?
Ja,
weet je, genoeg om naar uit te kijken. Dus blijf ons ook vooral lekker volgen. Want we gaan natuurlijk met alles rijden. Mooi. Hoop ik.
Heel goed.
Formule 1.
Oh ja.
Ontwikkeling in de Formule 1. Er komen totaal nieuwe auto's. Dus eigenlijk gaat iedereen weer van scratch af aan... Aan de bak.
Zo'n beetje de grootste regelgeving verandering van de laatste 20 jaar of zo.
Ik denk het wel, ja. Dus ik ben heel benieuwd.
Hoe geen DRS meer? Nou,
nee, Cadillac komt erin.
Ja, dat is wel iets om waar ik ook heel erg naar uitkijk.
Audi ook natuurlijk.
Ja. Audi.
Oké, dan gaan we nu echt naar de 30 seconds. Natuurlijk onze vaste rubriekje waar we altijd mee eindigen. Vorige keer veel goede inzendingen. Ik kreeg ook van verschillende mensen te horen dat die best makkelijk was. Het goede antwoord was natuurlijk de Mini Cooper. En de winnaar is Chantal van Noordhout uit Amsterdam. Bij deze gefeliciteerd. Ja, we gaan het deze keer weer 30 seconds doen. We omschrijven de auto zo goed mogelijk zonder het merk, het model en het land van herkomst te noemen. Komt-ie.
Genieten onder een sterrenhemel. De grootste diamant ooit gevonden. Ik weet nu dat er een engelbewaarder bestaat. BMW heeft een vinger in de pap. Als een Bentayga te goedkoop is.
Nou, dat is toch wel weer hele mooie. Ik wist dat jij zo goed kon zingen,
inderdaad,
Bart.
Ik ben onder de indruk, Bart.
Ja.
Nou, mocht je het weten, de 30 seconds, stuur je antwoord naar redactie@autorij.nl. Dit was het voor nu. De laatste Autorij podcast in 2025. Over een paar weken in het nieuwe jaar, dan volgt er een nieuwe editie. Volg autorij.nl op de website, Facebook, Instagram en YouTube. En laat een review achter op je favoriete podcast-app. En mail al je vragen of opmerkingen naar podcast@autorij.nl. Dit was het voor nu. Tot de volgende. Rij veilig en geniet van al het moois op de weg.